Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Welkom, daar zijn we nu met de tweede aflevering van dit seizoen. Althans, het jaar 2023 van Vandaag in Site. We hebben er zin in met Johan Derksen, Valentijn Dries, René van der Grijp en natuurlijk Raymond Mees. Ik zit even op je Twitter-account te kijken. Ik zie geen complimentjes aan Job Knoester. Wat is dit? Wat is er aan de hand?
Dat heb ik even privé gedaan. Maar Job, ik heb gezegd, die zit in de auto. Hè. Die is op
ja, ik zie
het
staan.
Hij is achtergebleven. We zijn samengekomen. Dus ja. Doe ik dan als we gewoon in de auto zitten. Even.
En oma Miep is weer blij, lees ik ook.
Ja, oma Miep zit echt op jullie te wachten. Ja. Ik was vorige week even bij oma Miep. Het gaat goed met haar. Is 95 geworden afgelopen december.
Ja.
En ze zei van, oh, wanneer beginnen de jongens weer? Ik zei, nou, volgende week.
Dat is onze doelgroep.
Dat is jullie doelgroep. Ja. Ja. Is heel blij.
Zodra wij beginnen, gaan in alle bejaardenhuizen dicht aan.
Bij mij thuis ook. Mijn vader is 91.
Ja. Oké, okay, kijken.
Ja, zeg, wanneer beginnen ze dan? Wanneer beginnen ze dan?
Zelf... Niet één kijker van ons die meer kijkt. Nee. Deze kleur na een half uur is af.
Nee, maar René, ik had zelfs de indruk dat toen oma Miep hier was... dat ze mij wel zag zitten. Ja. Ja.
Nou, dat zou heel goed kunnen, Johan.
Want ze noemen we ook Toyboy.
Ja, nee, klopt.
Nou, goed dat we er allemaal weer zijn. Ook jij natuurlijk, Valentijn. Valentijn, je bent van de sport, het voetbal, maar je bent breder ontwikkeld. Je kan meer, je hebt meer in je.
Tuurlijk,
zijn er nou dingen die jou ook opgevallen zijn buiten het voetbal om?
Nou, ik zat vanochtend in de auto naar mijn vriend Alfred Schreuder van Ajax. Maar daar wil ik niet over beginnen, nu nog niet.
Oh, je gaat wel iets over Alfred vertellen?
Ik kan wel wat vertellen dadelijk.
Okay.
Ja. Oh, maar het punt was dat ik zat Radio 1 te luisteren... en dan hoor ik dan een hele reportage over een IS-strijder... die in Arkel is opgepakt.
Ja, he, die 37 heeft, jaar, gezinnetje.
Veiligheidschef geweest bij niet zulke frisse organisaties. 4 jaar lang asiel aangevraagd, asiel gekregen. Zegt ook wel weer iets,
ja.
Dat het zo makkelijk gaat... terwijl hij nu verdacht wordt van bepaalde misdaden tegen de... menselijkheid. Maar denk ik van, ja, dat gaat hier wel heel makkelijk, die mensen naar binnen. Want dit is natuurlijk niet de enige. Er zijn natuurlijk heel veel Syriërs die daar natuurlijk al meer op hun geweten hebben. En ja, die het heet onder de voeten werd. Hmm. En die hierheen zijn gevlucht.
Dus en daarmee zeg je, de screening in Nederland is niet heel erg
die
goed.
Die is niet erg op orde, dat denk ik niet. Want dit is natuurlijk niet, wat ik al eerder zei, niet de enige.
Maar ja, met zo'n opmerking creëer je natuurlijk ook het idee... dat al die Syriërs die nu in Nederland gekomen zijn... dat de buren gaan denken van, wacht
dus
even.
Dus als jij naast een Syrië woont, of naast een Syrisch gezin... denk je ook van, ja, wat hebben die op een kerfstok?
Hmm.
Dus dat is ook... Maar ook de benadering van, want ik hoorde net, het was BNNVARA... die hadden een verslaggever daarheen gestuurd, naar Arkel. En die was aan het vertellen, maar die liet maar in het midden... waar deze mensen vandaan kwamen. Waar deze man, die is opgepakt vannacht dan, waar die vandaan kwam.
Dat werkt polariserend als je dat doet.
Nou, dan maar polariserend. Hmm. Maar vervolgens laat hij een buurtbewoner aan het woord. Die zegt, hele aardige mensen.
Nou, hele aardige mensen, laten we even luisteren. Ja. Hier is ze.
Hele vriendelijke man altijd. Hallo, zei hij altijd. Ja, hallo, ja. Gewoon heel vriendelijk. Gewoon rustig. Heel rustig, ja. En niks mis mee. Kijk, voor ons is het altijd de verf van mijn bedshow. En dan plotseling in Arkel. Dus weer eens wat ander nieuws dan Frenkie de Jong naar Barcelona.
Ja, dat is ook Arkel, hoor.
Ja, zo kan je er ook tegenaan kijken. Ja.
Maar dit wordt echt de definitieve ondergang voor Rutte. Kijk, ik zag vanochtend de cijfers... De teller staat nu dit jaar op 233. Dat is een stad als Eindhoven. Rutte heeft op het VVD-congres zich kunnen redden door te beloven... ik ga er wat aan doen.
Ja, instroom wordt
bekend. Was even vergeten dat hij alle verdragen in Brussel getekend heeft... waardoor hij niks kan doen.
Mm-hmm.
Zelfs de gezinshereniging kan hij niet tegenhouden. Nu is hij totaal ongeloofwaardig. En dat zul je al terugzien, denk ik, dadelijk... in de verkiezingen voor Provinciale Staten.
Ja.
Want wie profiteert er? Ja, 21 profiteert. En Wilders, die profiteert.
Nou,
en hij maakt zich met deze zaak zo ongeloofwaardig... dat het afgelopen is. Ja, hier struikelt hij over.
Ook met dat nareizen wat jij zegt. Daarvan heeft hij gezegd, toen die rechtszaken kwamen... dat gaat niet zo'n vaart lopen. Want de meeste gezinnen die kunnen niet zomaar die mensen terug laten komen. Nou, onze eigen Merel EK was natuurlijk afgelopen vrijdag bij Mark Rutte. Die probeerde hem even duidelijk te maken dat dat verhaal niet helemaal klopt. Dat het heel lastig gaat worden daarvoor.
Hoogstwaarschijnlijk, dat is eigenlijk al vanaf het begin geroepen... had u kunnen weten door experts, door ambtenaren van het ministerie... dat het een grote kans was dat dit gewoon juridisch van tafel werd geveegd. dan neem ik aan toch dat u met die kennis iets achter de hand heeft om de instroom straks alsnog te kunnen beperken.
Nou, ten eerste weet ik niet waar de Raad van State mee komt. Dus we wachten dat eerst toch
maar
echt...
Het is overduidelijk dat expert...
Kom je toch even de vraag te beantwoorden?
Ja, maar dit wordt weer zo'n flauwe...
Ja, nee, u stelt een vraag, ik beantwoord. En u krijgt naar alle gelegenheid voor de vervolgvraag. Het grote vraagstuk daar zal zijn Dublin. Dus waarom loopt een asielzoeker van Duitsland op België de Nederlandse grenzen over? Hoe kan dat eigenlijk? Die had al veel eerder...
Allemaal lange termijn dit, natuurlijk. Kijk, ja, nou, als u zo lang doet over
nou, dat is niet lange termijn, want Servië, dat is inmiddels gebeurd. En dat is echt belangrijk.
Maar wat ik bedoel is...
En dat gaat ook voor een paar andere dingen. Ik kom zo bij u, u krijgt alle gelegenheden.
Ja, maar maak toch u geeft een antwoord op een vraag die ik niet heb gesteld.
Nee, maar toch maak ik me even af wat ik denk dat u
uiteraard, ja. Oké, dus als de nareisbeperking eraf gaat, heeft u eigenlijk geen alternatief om net zo snel de instroom te beperken?
Nou, die als dan vraag ga ik niet beantwoorden. Maar in algemene zin zeg ik wel tegen u, het is niet zo dat er een hele lange lijst is voor de ultrakorte termijn hoe je dat kan doen.
Hij heeft dus helemaal niks achter de hand. Daar komt het gewoon op neer.
Nee, maar hij kan niks gewoon doen. Voor de zoveelste keer uit zijn nek. Ja. En zo'n minister-president kunnen we in Nederland toch niet erbij hebben. En je ziet de onvrede groeien onder de mensen. En ik zag onlangs weer in Horst, in Zuid-Limburg... dat daar een paar wethouders de beslissing hadden genomen... van asielzoekers die gaan voor met sociale woningbouw. Hmm. En dan krijg je al die ontevreden mensen die al jaren op een wachtlijst staan. In Amsterdam is dat 13,5 jaar. Die worden voorbijgestreefd door mensen. We hebben één Syrische zin in Gollo. Nou, allerlei mensen wouden dingen voor ze regelen, helpen. Nee hoor, de gemeente heeft alles al perfect ingericht. Weet je wel? En die wonen. En alle mensen uit zo'n dorp, die zitten al jaren te wachten. En dan krijg je onvrede door.
Ja. Ik heb wel het idee dat hij aan het tijdrekken is. Ik zag gisteren ook die van den Burg, die namens het kabinet er verantwoordelijk voor is. En die was ook aan het tijdrekken van ja, we gaan zitten.
Ja, ze kunnen niks, ze hebben niks.
Maar, je wil tijdrekken. Dat de kiezer daar nu doorheen gaat kijken, hoor.
Maar dat doen ze toch al een tijdje, mag ik hopen.
Jawel, maar kijk, het probleem is voor echte VVD'ers... is er buiten de VVD niet echt een alternatief, hoor.
Want dan goed, kom je, dan jullie kom zijn je toch bij, VVD'ers?
Ja, nou, je komt bij jaar 21, maar ja, daar wil ik eigenlijk ook niet bij horen. En dan krijg je D66.
Nee, 21, ja.
Ja, D66 daartussen. Nou, zolang Kaag er zit, wil ik er zeker niet bij horen.
Ik moet wel zeggen dat het voordeel van jaar 21 natuurlijk wel is. Ik ben ook VVD'er. Maar als jaar 21 heel groot wordt, dan kun je wel, als je weer een kabinet moet vormen, ook met een rechtse partij gaan samenwerken. Dat scheelt natuurlijk wel.
Ja, ik weet niet of er genoeg niveau binnen jaar 21 is om daar daadwerkelijk mee...
Maar in ieder geval zeggen ze, wij willen samenwerken en compromissen sluiten. Het probleem is natuurlijk dat Forum was heel groot, de PVV is heel groot... en die kunnen om verschillende redenen niet meedoen aan regeringsdeelname.
Maar jij bent een VVD en wat er ook gebeurt...
Nou, niet wat er ook...
Dan blijf je VVD stemmen. Want jij kijkt toch een beetje uit volgens mij naar een functie bij de VVD.
Nee, oprecht niet.
Jij zit je hier iedere avond...
Nee,
te
profileren.
Krijg je de Mol daar geld voor die advertenties of niet?
Jazeker. Nee, maar daar kan ik heel eerlijk over zijn. De belangrijkste functie die ik ooit wilde bij de VVD, die heb ik al gehad. Namelijk, ik werkte mee aan de campagnes. En verder hoef ik geen enkele functie te hebben.
Succesvolle campagne.
Ja, in het verleden wel, ja. Nee, ik hoef echt geen functie te hebben. Maar om antwoord te geven op je vraag, ik blijf al VVD stemmen. Maar dan krijg je misschien wel een kabinet waar ook een andere rechtse partij aan mee kan doen. Daarom vind ik het niet zo erg als jaar 21 heel groot wordt.
Maar wat moet de VVD nog meer fout doen om weg te gaan bij de VVD?
Ja, kijk, wat ik enorm waardeer in Mark Rutte... en daarom blijf ik voorlopig VVD stemmen... is dat we inmiddels 20 partijen hebben. Ik zie het binnenkort er wel 30 worden. En je moet ook iemand hebben die uiteindelijk iets van weet te maken. En ik ben ook teleurgesteld, vorig keer over gehad... dat ik te weinig van het VVD-programma terugzie in de regering. In uiteindelijk wat de coalitie wordt. Maar ik vind wel heel knap dat Mark Rutte toch iedere keer weer in slaagt om een kabinet te vormen.
Nou, al uit René trouwens, want jij was ook Mark Rutte altijd.
Nee, ik doe rustig aan, Wilfred. Ja. Ik ga niet op de zaken vooruitlopen.
Nee, heel verstandig ook.
Ja, nee, maar ik weet het ook nog niet.
Ja. De verkiezingen zijn.
Nee, ik zou het ook niet weten welke kant ik opval.
Maar het is niet zo als je lid bent van de VVD. Dat lijkt misschien wel soms zo dat je bij de deur je verstand achterlaat. Ik hoef niet op de VVD te stemmen. Ik hoef ook niet lid te blijven. Ik hoef ook geen enkele functie.
Nee,
maar zit ik voor.
Je hebt heel veel VVD'ers die onder alle omstandigheden de partij trouw blijven. En daar hoor jij ook bij.
Zo. Ja, ik denk duidelijk niet.
Nou, geen tegenspraak.
Nee. Van je mond houden. Maar als jaar 21 groeit, dan is het vanwege VVD-stemmers. Mm-hmm. Dus wat Raymond zegt, gaat niet op, denk ik.
Oké. Okay. Het gaat niet op wat je zegt. Maar hij blijft er wel bij lachen, dat is goed. Weet je nog wat je gisteren zei over Gerald Roethoff? Even terug naar gisteravond. Jij zei iets over Roethoff. Nou,
ik zeg
dan
nooit gelachen.
Boom.
Ja? Komt Roethoff heeft ook een record gevestigd, hè?
Hoe dan?
Die heeft al 15 jaar niet gelachen.
Nee?
Ja? Ja, dat is een absoluut record heeft hij.
Nee, dat is helemaal niet waar.
Nee. Het grappige was, meteen na de uitzending kreeg ik een appje van Gerald Roethoff. Die zei, goedenavond, ik rijd net weg van het politiebureau. Mijn telefoon staat rood gloeiend. Ik begreep zojuist dat er in VI vandaag een onderwerp was. Dat het idee was dat ik nog nooit een ruzie met de politie heb gehad. En dat ik dat nooit lach. Dat klopt echt niet. Bewijs zien. En toen heeft hij een foto gestuurd dat hij met de politie staat te lachen.
Echt?
Ja, kijk, die stuurde hij meteen naar de uitzending op. Kijk, ja, daar staat hij gewoon. Ja.
Is dit in Suriname?
Ik heb het
vermoed. Idee, ja, vast wel, hè?
Daar lijkt het wel op, ja. Maar goed, hij staat te lachen met de politie.
Dat lijkt meer een advertentie voor een tandpasta-merk.
Ja. En ik zat nog even op zijn profiel te kijken. Ook daar zit hij gewoon te lachen.
Leuk,
dus
man.
Hij vervloekt het allemaal.
Ik heb hem, dat programma heb ik ook zitten kijken. En toen heeft hij één keer echt heel ronduit gelachen. En dan heeft de man een heel vriendelijk gezicht.
Ja.
Terwijl als hij niet lacht, denk je, hij zit onderweg zijn broek te plassen.
Ja, maar als je ziet welke zaken die doet, dan kan ik me wel voorstellen dat
hij
niet...
Hij heeft altijd hele nare zaken.
Hij heeft altijd nare zaken. Die Jos B. en zo.
Jos B., ja, bijvoorbeeld.
Nicky Verstappen.
Ja.
Hij was de enige in Nederland die uit kon leggen hoe DNA in het onderbroekje van Nicky Verstappen kwam.
Ja. Maar hij is op zich wel goed in zijn werk, begrijp ik ook. Maar hij heeft
een winst stond die kant op.
Ondertussen
laten we maar niks zeggen, misschien hebben we hem nog een keer nodig.
Maar Mark Rutte, zijn naam is toch al gevallen. Ja. Nu even bij Biden. Ja. Dat vindt hij leuk, toch? Dat soort dingen. Dat vindt hij fijn.
Ja, dat vindt iedere Nederlandse premier leuk. Ja. En voor Biden is het gewoon een van de zoveelste bezoeken. Ik had net met Valentijn over. De Japanse premier was er van de week. Als Rutte weggaat straks, dan staan de Golden State Warriors op de stoep. Dat zijn de winnaars van de NBA-competitie. Okay. Die komen daar een feestje vieren.
Zit Rutte in zo'n auto?
Zit in zo'n auto.
Oh, dan heeft hij natuurlijk gevraagd of hij voorin mag zitten.
Waarschijnlijk wel. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja.
Nee, daar word je keurig mee opgehaald.
Ja.
Fiets achter waarschijnlijk. Word je keurig naar het Witte Huis.
Sirene aan.
En niet alleen Rutte, ook Hoekstra. En,
maar die moet achterin, hè?
Die moet achterin.
Ja, kijk, die Biden heeft geen flauw idee met wie die te maken heeft, neem ik aan, toch? Of?
Nou, ik moet zeggen wat me tegenviel. Ik volg dit ook al jaren, maar ik heb nog nooit een president meegemaakt die van een briefje leest. En dat deed Biden. Wie er bij hem zat en wat ze gingen bespreken met elkaar.
Wat is Mark daar aan het doen, zeg? Wat was dat, die foto? Zit hij een beetje aan de telefoon en zo? Of,
Ja, hij kreeg een rondleiding in de Oval Office. Dus ze hebben daar even met elkaar gesproken.
Nou,
en ook achter het grote bureau van Joe Biden.
We zitten naar te kijken.
Is dit nou een echte foto?
Nou, je lijkt bijna wel gefotoshopt.
Nee, dat is een echte foto. Dat is een echte foto. Dat is een echte foto.
Dat kan toch niet?
Hij wil even een telefoontje van Biden.
Hij mocht achter het Oval Office zitten.
Hallo, Marky.
Hij is gewoon niet een artist.
Ja, hij is gewoon. Vladimir, I'm here.
We zagen die auto's net rijden. Dan worden ze allemaal opgehaald. Dan heb je even achter de schermen zit Hoekstra ook bij. En ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken een gesprek. Zoals Biden ook net zei, dat ging alleen maar over Oekraïne eigenlijk. Dat is het belangrijkste onderwerp nu. Maar een van de dingen die eruit vloeien is dat je een fotomoment krijgt in het kantoor van de president. Dus dat
geil, man. Zou die ook tegen die Hoekstra gezegd hebben, wilde tijd in de auto van, geniet ervan, Wopke, geniet ervan.
Maak stiekem een foto. Maak stiekem
niet meer mee.
Maar René, hebben wij intussen al genoeg status dat wij ook een keer naar het Witte Huis kunnen?
Natuurlijk, ook is er een autootje.
Maar wat je zegt met dat briefje, het was een beetje onhandig, een beetje pijnlijk was het.
There's a lot that we have to work on together. And together we're working on how to keep a free and open Indo-Pacific, and quite frankly, meet the challenges of China. Thank you again, Mr. Minister. We've had a great relationship with all our countries.
Thank you. Thank you so much. And also thank you for hosting me. It's the first time in my five visits that the fireplace is on. And I want to commend you personally and the United States for your leadership. I'm convinced that history will judge that in 2022, if the United States would not have stepped up like you did, that things would have been very different at the moment in the fight between Ukraine and Russian aggression.
Ja, dat is wel een gemaakte uitspraak.
Ja. Ja, er spelen eigenlijk twee grote dingen. Dat is de handelsoorlog met China. De Amerikanen willen China aanpakken. En het grootste, dat zei ik net al, is Oekraïne. Nou, dan helpt het wel als je Mark Rutte daar hebt. Is toch de langzittende premier bijna van Europa. Kent iedereen. Kent Biden ook al heel lang. Want Biden loopt ook al, hebben we ook vaker besproken, al heel lang mee. Dus die hebben elkaar de afgelopen 20, 30 jaar op verschillende bijeenkomsten, NAVO-bijeenkomsten. Biden is natuurlijk vicepresident geweest, al meegemaakt. Dus het is goed dat ze elkaar even spreken.
Nou ja,
dat is echt goed voor Nederland.
Alleen,
ik zei net, vanmiddag staan ook gewoon de basketballers weer in het Witte Huis.
Nee, maar het leuke aan die het feit dat ze elkaar zo 20 jaar zeg je toch? Het is echt lang.
Ja.
Dus hij wist ook dat Mark binnenkort jarig is. Wist je dat? Dat hij
dat
ook wist.
Ja,
dus 14 februari is de verjaardag van Mark. En nou, voor die gelegenheid wilde hij wel even iets doen.
Well, look, my wife has a rule in her family. When somebody's birthday, sing happy birthday. You ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alan. Happy birthday to you.
Ze heeft even de naam kwijt.
Om uit te leggen. Hij wist het afgelopen maandag Martin Luther King Day. En dit is een bijeenkomst met zwarte Amerikanen en ook met de zoon van Martin Luther King. Diens vrouw heet Andrea. Die was jarig, maar hij was haar naam vergeten.
Ja,
ja, was een beetje een
vergeet wel meer. Ja.
Maar dan had hij ook een briefje moeten schrijven. Dan.
Ja, toch wel.
Ja, toch wel pijnlijk dat soort dingen.
Nou,
dat is pijnlijk, ja.
Maar goed, Mark zit daar. Wanneer is Mark weer terug? Is hij alweer onderweg? Neem ik aan wel, hè?
Dat ik denk dat hij later vandaag terugvliegt, want hij is echt
anderhalf uur. Hij gaat op de lopende band. Ik hoorde net op de radio toen ik hierheen reed. De minister van Buitenlandse Zaken van Turkije stond alweer voor de deur.
Ja. En wat ik zeg, daarna komen de Golden State Warriors, een basketbalteam. Die hebben de NBA-competitie gewonnen. Die komen een feestje vieren. Je kan op internet ook gewoon de agenda van de president bekijken. En dan zie je dat het net een draaideur is. Ja.
Ja, en krijgt hij dat mee, denk je, wat hij allemaal aan doen is? Of is dat gewoon dat hij later denkt, ik heb geen flauw idee wat er voor mij is gekomen?
Nou, ik denk wel dat hij het meekrijgt. Maar ik vind het dus wel, wat ik net zei, voor mij viel het op dat hij van een briefje moet aflezen wat ze gaan bespreken. Want, dat zei ik net, als ik tegen Valentijn zou zeggen, de Japanse premier komt straks, Oekraïne speelt, iets anders speelt, je moet mensen even welkom heten en eventjes de pers te woord staan, dan lees jij dat toch zo op zonder briefje?
Nou, ik niet, maar...
Jij ook. Ja.
Normaal gesproken, ja.
Niet te veel voetbal. Het programma moet in evenwicht blijven. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar Nijs Jong, de nieuwe zeg maar, technisch directeur van de KNVB. Wat is jouw reactie erop?
Nou, ik vind het goed dat ze eindelijk een keer bij een topvoetballer zijn uitgekomen. Meestal zijn het van die omhooggevallen Sios boys die het mogen doen. Mm-hmm. Of jongens die niet in de top hebben gespeeld. En nu wel. En hij pakt het wel serieus aan. Want hij was van de week was hij dan bij een paar wedstrijden. Gisteren stond hij, wat ik heb van begrepen, bij onder 15 of onder 16. Vanochtend stond hij weer bij onder 17. Dus hij is zich...
Want hij woont nog in Qatar, begrijp ik. Twee weken in Qatar en dan weer 2 weken in Nederland. Dat is het idee.
Ja, dus dan weet je ook wel dat het niet zoveel voorstelt. Je moet gewoon zorgen dat er goede omstandigheden zijn, dat er topvoetbal gespeeld kan worden. Ja.
Johan?
Ja, je had 100 namen in kunnen vullen. Want we hebben wel 100 goede voetballers die in Nederland zelf gespeeld hebben. Hij heeft geen enkele ervaring met wat hij gaat doen. Niet met leiding geven, niet met coachen, niet met personeelsbeleid, worden hem allemaal nu in zijn schoenen geschoven. En ja, hij zal ook geen problemen meer hebben als we dadelijk een WK in Saoedi-Arabië hebben, als je zelf al in Qatar gewoond hebt. Dus ik hoop dat die jongen het goed doet. Maar je hebt geen enkele garantie, want hij heeft het nog nergens laten zien.
Ja, hij heeft nog niet echt een track record op dat gebied. Dat is wel een beetje...
Ja, maar hoe kom je bij hem?
Ja.
Geen idee.
Hoe kom je bij hem?
Nee, dat weet ik ook niet.
Dus je zit in een vergadering en dan gooit er opeens en zegt hij...
Mijn al speelde ook mee natuurlijk, toch?
Dat is een tactische zet. Ja,
ze zeggen van niet, maar dat is natuurlijk wel...
Ruud Gullit was heel blij, las ik dan ook namens die commissie.
Maar kijk, als je die commissie Mijn al ziet, die zijn hier natuurlijk blij mee. Ruud Gullit is hier ook blij mee. Maar aanstaande maandag wordt de staf van het Nederlands elftal gepresenteerd. Dat zijn allemaal blonde of gewoon Nederlandse jongens. Hè?
Ja.
De broertjes Koeman, Hulshoff, Lodewijks.
Ja.
Dus wat dat betreft, dan wordt er niet naar gekeken. Maar ik weet ook niet exact hoe ze... Hij was daar natuurlijk ook bij het WK in Qatar. Was hij. En daar heeft hij ook een paar trainingen van het Nederlands elftal.
Ja, hij was ook geen eerste keus, hè?
Nee, want ze hebben gesproken met Marcel Brands, Ernest Stewart van Amerika. Nou, ik weet dat er is een gesprek geweest met... De jongen van de RKC, Mo
Alag,
is een gesprek geweest.
Die Koeman heeft dan wel, zeg maar, gewoon de scheid aan.
Ja.
Want die is wel niet onder druk gezet,
mm-hmm,
maar wel regelmatig gebeld door Umberto Tan. Wel regelmatig gebeld van, joh, hou daar rekening mee.
Ja.
Weet je, dat je die staf zo inricht dat ook wij...
Ja. Maar daar moet Tan zich niet mee bemoeien.
Nee, maar ja,
geen flikker mee te maken. En ik zou het ook heel vervelend vinden als je als benoemde directeur, technisch directeur van de KNVB, erachter komt dat het feit dat je zwart bent daar wat bij geholpen heeft.
Ja, de commissie is niet voor niets ingesteld.
Nee, daarom.
Dus daarom hij zit niet in die commissie om thuis
te gaan. Ik vind niet dat die moeten gaan lobbyen. Want dat vind ik helemaal niet de regel.
Maar wat moet hij dan, Johan?
Nou, hij moet misstanden moet hij vaststellen en aankaarten. Maar hij moet zich niet met sollicitatieprocedures bemoeien. Want al zitten er 100 zwarten, als ze betere mensen zijn voor die functie, dan moeten die het worden, maar andersom ook.
Hij heeft wel een managementopleiding bij de UEFA gedaan trouwens. Hè,
Maar ik kan me wel voorstellen dat die naam uit die commissie komt. Dat kan ik wel goed voorstellen.
Nou, Hanberger wist het niet meer, hè?
Nee. Want die zit toch het half jaar in Australië. Dus dat maakt het ook niet meer uit. Maar ze zullen natuurlijk ook raar. De verantwoordelijke man voor het voetbal in de RVC, die zit gewoon een half jaar.
Maar die jongen komt in Zeist. Die weet niks. Die weet de weg niet. Die weet niet waar hij moet schijten. Ja. Die weet helemaal niks. Nee, en, maar dan hoor ik van de staf in Zeist, waar ik niet zo'n hoge hoed van op heb. Die gaan hem dan helemaal begeleiden. Ja. Nou, als die je op moeten leiden, dan heb ik weinig hoop dat hij ooit goed kan functioneren.
Nee, dan is het dus wel te hopen dat hij een eigen mening heeft om daar tegenwicht aan te bieden. Want die andere kerel uit Limburg, die hebben ze natuurlijk weggejaagd. Want die wilden alleen maar over voetbal praten. En dat willen ze in Zeist natuurlijk
niet. Nee, maar vervelend, hè, als je een voetbalbond leidt.
Ja, nou, dan zie je wat voor mensen er aan de leiding staan.
Iedereen was enthousiast. Ja. Van Gaal was ook heel enthousiast over die man. Hè?
Ja, die hebben ze gewoon weggejaagd.
Ja, probeer het allemaal heel voorzichtig te doen. We hebben nu ook in de grondwet opgenomen dat LHBTIQ'ers en ook gehandicapte mensen niet meer gediscrimineerd mogen worden. Is het op zich goed dat dat vastgelegd wordt, toch?
Ja, natuurlijk is dat goed.
Ja.
Kijk, als je enig verzoen had, dan deed het nu ook al niet.
Nee, dat vind ik ook. Lijkt me ook heel netjes allemaal. Dat het een beetje vastgelegd wordt allemaal. Maar dan kom je wel met een lastige situatie. Bijvoorbeeld als je met het programma van Gordon zit. Met die mensen met Down. Want dan krijg je dit.
Zou je nog iets aan mij willen vragen?
Ben je homo?
Ja, dat kan dan niet meer dan nu. Dat is dan strafbaar. Ja.
Maar ik wil het nog één keer zeggen. En dan zou ik er nooit meer over beginnen. Maar we zaten net in de kleedkamer te kijken. En dan was dat erop. Ik vind het echt dat op een schandelijke wijze kinderen met syndroom van Down geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden. En die paar kinderen daar, die zullen best plezier hebben. Dan gun ik ze van harte. Maar als je dan zo begaan bent met die kinderen, ga dan met die kinderen naar een speeltuin zonder de tv erbij. Maar ik vind, dit wordt geëxploiteerd. Ik
dus jij zegt stoppen ermee, onmiddellijk?
Eigenlijk. Nou, onmiddellijk is wat moeilijk, want het is allemaal al opgenomen.
Dat wil je maar vanaf nu niet meer doen, zeg jij?
Ik vind, daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
Ja. Heb je dat ook, dat
gevoel? Ja, ik ben met de meisje. Ik kijk er ook niet naar.
Waar kijk je wel naar eigenlijk?
Hè?
Waar kijk je wel naar?
Nou, ik kijk onder andere naar de praatprogramma's. En ik heb weer 3 weken zitten wachten tot jullie weer begonnen gisteren.
Heel goed, Valentijn.
Ja? Dus mag ik blijven.
Popelend?
Ja. Jouw contract is verlengd. Ik zal het doorgeven.
Ja, geef jij
dat
wel door.
Nou, al die dingen die gebeuren, dan is het met Leeuwe Westra misschien maar voor veel mensen niet opvallen. Maar
dat vind ik wel een interessante zaak, hoor, die Leeuwe Westra. Want ik heb die man wel gevolgd als wielrenner. Hè? Ja. Hij was eerst een beetje een losbol, zuipen, hoeren en snoeren, stratenmaker en veel drugs gebruiken. Maar het was een beetje een oerkracht. Hè? Ja. En hij fietste
het
iedereen.
Het beest noemden ze hem ook, hè? Hij was zo sterk.
Hij fietste iedereen kapot. En toen het afgelopen was, is die jongen gewoon zonder enige begeleiding aan zijn lot overgelaten. En die kwam uit die wielerwereld. Hij verdiende 6 ton per jaar. En moest toen weer zien dat hij aan de kost kwam. En ja, dat heb je in die topsport. Ze vinden je allemaal belangrijk en ze hebben allemaal het beste met je voor. Totdat het einde verhaal is. En dan laten ze je vallen. Want er is er een nieuwe waar ze omheen zitten om van mee te profiteren. Hè?
Maar jij bent nooit echt voor psychische begeleiding. Maar in dit geval, ik las het die column van Thijs Zonneveld vandaag over hoeveel jongens daar naar de kloten gaan bij die sport. Dan zou ik toch bijna zeggen van...
Nee, maar deze jongen had echt begeleiding nodig. Hè? Ja. Want die heeft eigenlijk zijn hele leven al op de rand gelopen. Hè?
Ja, maar dit was...
Maar er wordt veel meer begeleid dan wij denken.
Ja?
Alleen het is een taboe, dus het komt bijna niet aan de oppervlakte. Dumfries liet het natuurlijk ook weten tijdens het WK. Maar die schijnt er al jaren begeleid worden. Dus wat dat betreft, alleen wij horen het niet en wij zien het niet. En we doen net nu alsof dat totaal niet bestaat in die voetballerij, wielrennerij, atletiek en zo. Dat is er echt... Dat is bij heel veel sportbonden is dat gewoon...
Maar heel veel sporters, die willen het niet. Hè? Heel veel sporters willen het niet.
Nee,
nou. Die redden zichzelf wel. En het is niet zo dat er heel veel van dit soort gevallen zijn. Schrijnend als dit geval.
Nee, dit is echt heel schrijnend.
Maar dit is volledig uit de klauw gelopen. En in zijn omgeving buiten de sport is er ook niemand die aan de bel getrokken heeft. Hè?
Nee.
Maar in dit soort gevallen is begeleiding wel heel essentieel volgens mij. Want dit was heel
maar het is ook de verantwoordelijkheid van de ploeg waar die was. Hè? Die mensen bij die ploeg die wisten voor een jongen het was. Hè? Maar die dachten van, oh, hij is weg, er komt een ander en daar hebben wij geen verantwoordelijkheid meer over. En misschien iemand van de wielerunie, dat die ook zich ermee had moeten bemoeien. Hè?
Ja, nu toch even over alcohol en dat soort zaken gaat. Het rijden onder invloed neemt enorm toe, las ik. Dat is wel schrikbarend.
36.000 gevallen dit jaar en... Ja. Ik vind persoonlijk, er staat een boete op, hè? Ik vind mensen die met alcohol, maar het gaat ook over drugs en lachgas, wat natuurlijk onder de drugs valt. Ik vind mensen die onder invloed in een auto stappen, dat zijn in principe potentiële moordenaars. Ik moet nog een verhaal vertellen, niet van 50 jaar geleden, maar van 25 jaar geleden.
Ja.
Toen kwam ik met bier op uit Groningen, zeilen, ik woonde in het Westen. En bij Harderwijk had ik moeite zo die witte lijn te houden, weet je wel, 's nachts. En toen heb ik de beslissing genomen, ik stop helemaal met drinken. Heb ik nooit meer één gedronken. Ik vond het onverantwoord, want je deed het allemaal wel eens, hè, in je vlegeljaren. Hè. En dat zal nu nog gebeuren. Maar ik vind, als je nou echt met alcohol of drugs in een auto zit, meteen rijbewijs afnemen. Meteen rijbewijs. Dat is de enige manier om ze ervan af te houden. Want een boete, daar lachen ze om. En een rijbewijs, dat heb je tegenwoordig echt nodig.
Maar je zou moordenaars kan dan in dit geval niet, maar je zou wel mensen die zeg maar met hun auto zwaar over de schreef gaan, wel doodslag kunnen. Weet je, je auto wordt een moordwapen natuurlijk.
Ja,
dan,
dat is wat Jan bedoelt ook, ja.
Kijk, ik had laatst een meisje in Dordrecht, die was doodgereden door iemand die veel te hard door rood reed. Ja, als je dat doet, ja, dan weet je, dan ja.
Ja, neem je een bewuste risico.
Dan neem je wel het risico, weet je. Je bent geen moordenaar, want je gaat niet met je auto 's ochtends de straat om onder één auto rijden.
Nee, maar geen voorbedachte
poging tot doodslag is het wel natuurlijk, hè, als jij dat doet.
Maar ik vind het een heel zwaar
natuurlijk
begrijp.
Ook met, voor iemand die... Kijk, want zo iemand die door rood rijdt, en dat zijn, die krijgen 6 maanden taakstraf.
Ja.
Hè?
Ja. Maar hoe heet dat? Een vriendje van mijn zoon, die is ook doodgereden.
Ja.
Maar die, dat was een Pool, 29-jarige Pool of zo, maar die was... En die had en te veel op.
Ja.
En die reed door.
Ja.
En hij had geen rijbewijs.
Jezus Christus. Nou, wat krijgt zo'n man?
Die heeft 5 jaar gekregen. Maar die staat natuurlijk na 3,5 jaar staat hij gewoon weer vrij.
Ja,
en als je weet wat die allemaal voor narigheid heeft veroorzaakt.
Ja.
Ja, en dan denk je van. Ja, maar dan is het geen officieel moord.
Die heeft wel poging tot doodslag gekregen, of ook?
Ja, ja, volgens mij wel. Ja. Wel. Maar het is geen moord. Maar in feite is het natuurlijk wel gewoon moord.
Als je dat bewust zo doet, als je
zonder rijbewijs... Ja, oké,
Je stapt niet in de auto om iemand dood te rijden. Nee, het is geen voorbedachte radar, het effect is hetzelfde.
Dat is echt diep treurig.
Ja, echt diep triest als je dit soort verhaal hoort.
Maar wat dit betreft, er zijn denk ik weinig Nederlanders die helemaal brandschoon zijn wat dat betreft. Iedereen is wel eens in omstandigheid dat je nog naar huis moet met wat op.
Nee, ja, maar iedereen is ook, denk ik, die wel eens wat gedronken hebt en in de auto stapt, ook vaak door het oog van de naald gekropen.
Ja. Toch? Ja, wat jij hebt, dat had ik van MVV. Toen moest je van MVV naar Den Haag rijden. En toen rond Eindhoven... Maar toen dacht ik van, ja, dit is echt zwaar ontwikkeld. En daarna ook direct
gestopt. Was je lam? Ja. Echt lam?
Nee, maar wel te veel op.
Ja. Ja, ik weet toch dat in de tijd dat ik 20 was er geen alcoholcontrole.
Nee.
Nee.
Was er niks.
Nee.
Kon je gewoon je aan de vangrail vasthouden als je...
Ja, jij wel.
Maar je hebt er ook nooit meer naar getaald. Je hebt nooit meer,
Nee, ik heb geen enkele moeite gehad. Ik was een bierdrinker.
Ja.
En ik heb er geen enkele moeite mee gehad. Ik zou met roken stoppen, zou ik echt problemen hebben. Maar nee, ik ben gewoon gestopt. Want ik moest iedere dag in die auto weg. En ik was er ook afhankelijk van. Dus het kon niet. Ik had zo'n nagevoel. Ik denk, als ik nu een ongeluk maak, dan ben je het hele leven bij de lul.
Ja, wel goed. Wel sterk ook, wat dat betreft. Hey, Rutte was daar natuurlijk, die beide. Maar werd het ook nog vragen gesteld eigenlijk over die formulieren? Die speciale documenten die hij in zijn garage had en zo? Of?
Ja, kijk, je ziet dat Biden en het Witte Huis op zich Rutte natuurlijk heel serieus nemen. Juist omdat het zo'n een langzittende regeringsleider is. Maar als het persmoment afgelopen is, dan mag de pers ook wat vragen stellen. En ze hadden eigenlijk totaal geen vragen voor Mark Rutte. Hij werd compleet genegeerd. En ze hadden alleen maar vragen voor Joe, namelijk, wat is er met die documenten gebeurd?
Sir, why didn't you tell us?
Ja, je moet je voorstellen, dit is ook nu zijn leven.
Kan je zijn oude baas niet aandoen, dit.
Nee, maar dit is zijn leven de komende weken. Want hij heeft nu een heel groot schandaal.
Je zit
namelijk
met je handen voor de camera.
Oh, pardon, doe ik het weer. Zal ik zo doen?
Je handen daar houden.
Zal ik naar Johan kijken. Hij heeft natuurlijk een heel groot schandaal nu door die documenten die bij hem thuis gevonden zijn. En het probleem is, we hebben het hier eerder gehad over de documenten van Trump, hè, die bij Mar-a-Lago waren.
Die waren toch meer top secret dan die van hem? Of
dat weten we niet, want we weten niet exact wat erin staat. En bovendien, iedereen heeft er steeds over de verschillen. Bij Trump waren het er heel veel, bij Biden heel weinig.
Mm-hmm.
Trump hield ze achter, Biden leverde ze in. Ja, het zal allemaal wel. Maar Biden leest Trump de les over die geheime documenten. Het is zijn minister van Justitie die Trump aan gaat pakken, mogelijk strafrechtelijk wil vervolgen.
Ja,
als je dan in je eigen privékantoor die documenten ook hebt liggen, en zelfs in je garage waar je auto staat. Ja, dat is gewoon slordiger kan niet. Hij zegt, ja, mijn Corvette, hij heeft een cabrio, die staat in de garage en de deur is op slot. Maar ja, daar hoor je geen staatsgeheime documenten te hebben liggen.
Nee.
Dus Trump is denk ik heel blij dat president Biden nu ook met dit probleem
zit. Nou, vind ik het niet zo gek. Dat geldt voor Trump en ook voor Biden. Dat mensen die op die positie gezeten hebben, dat die thuis nog dossiers hebben liggen uit de tijd dat ze in functie waren.
Nee, dat is niet gek. Maar als het staatsgeheime dossier zijn, dan moet je op zijn minst thuis ook in de kluis doen.
Ja, ja, maar je kunt dus ook gewoon een papierversnipperaar thuis nemen, ja, en ze erdoor doen. Ja,
nou, dat mag dan niet, want die documenten mogen niet vernietigd worden. Die moeten
bepaal jij dat hier in de bar?
Bepaal ik hier, ja. Die moeten terug naar de Nationale Archieven, joh. Want dat zei Trump. Die had een hele mooie brief van Kim Jong-un thuis, dat hij ingelijst. Heel mooi, want Kim Jong-un stuurde mij een brief.
Ik heb altijd graag een brief van hem gehad.
Hartstikke mooi. Maar die behoren natuurlijk niet tot hem persoonlijk toe, maar die behoren tot de Amerikaanse regering. Dus die moeten naar de Nationale Archieven. Dus je moet ze gewoon teruggeven. En nu zijn ze bij Biden heel hard alle kamers door aan het zoeken.
Ze moeten die zolderkamer van die Rutte ook maar eens een keer inspecteren.
Ik zou het eens doen, ja.
Maar hij lag gewoon bij hem in de garage, toch? Waar die Corvette van hem ook staat enzovoort.
Ja,
gewoon...
het is een cabrio bij zijn huis in Delaware. Daar zijn, ja. Want wat er is gebeurd, hij is...
Kijk, daar raad hij, hè?
Ja, die rijdt hij nu...
Hoppa!
Ja. I didn't get a chance to flash it in a second. I was afraid I'd go through those guys.
Deze auto heeft hij al heel lang, is hij groot fan van. Staat in de garage, maar er zijn dus ook die documenten gevonden. En hij heeft ook een tijdje een privékantoor gehad toen hij geen vicepresident meer was. Ook nog geen president, en daar zijn die documenten ook gevonden. Ja. En je moet je voorstellen, daar staat in wat Amerika weet van... nou bijvoorbeeld de Franse president, of die een affaire heeft of niet. Of Iran nucleaire wapens heeft of niet. Er staat bij hoe ze dat weten. Stel dat ze mij vragen om bij jullie te bespioneren. En die documenten lekken uit. Dan weet je dus dat de Amerikanen in jullie geïnteresseerd zijn. Dat ze mij daarvoor gebruiken. Mijn naam ligt daardoor te grabbel. Dan willen ze misschien Valentijn vragen om het over te nemen. Die zegt, ik doe het ook niet, want er ligt mijn naam ook binnenkort op straat. Dus die documenten mogen gewoon nooit uitlekken. Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. En het feit dat hij nu in de problemen zit... nogmaals, ik denk dat Trump er heel blij mee is.
Ja, dat denk ik ook.
Want die heeft een stuk minder kans nu om vervolgd te worden hiervoor.
Ja. Zo grappig, die groene is een mooie auto, maar die had hij nog niet zo lang deze. Had eerst een rode, hè? Weet je dat of niet?
Had eerst een rode, ja.
Ja, had eerst had hij deze.
Holy shit.
Ja, die is kapot.
Toen heeft hij een nieuwe gekocht.
Heeft hij die groene
nou, jij zit nu in de grappige filmpjes. Ik had wel een soort goed voornemen voor het nieuwe jaar, want jullie hebben steeds grappige filmpjes. Ik heb ook een grappig filmpje meegenomen. Oh? Dat is van de gouverneur van Alabama. Die geeft een persconferentie en die heeft, ik denk daarvoor, iets te veel gegeten.
Oh.
Oh jee.
Ja. Nou.
We're getting a
slurp. Ja, dit is toch niet echt? Dit is toch niet echt?
Ja, nee, die mevrouw die heeft daar wat van.
We're getting a slurp.
Ik neem voortaan iedere keer een filmpje mee. Dat is hartstikke leuk.
Nou, daar kan Ruud Gullit niet overheen met dit filmpje.
Lekker, man.
Nou, je hebt wel eens, als je gouverneur bent, dan ben je verantwoordelijk voor allerlei dingen. Die vrouw heeft denk ik een hele grote hamburger gegeten. En dan gebeurt er iets en dan moet je toch de pers te woord staan. Ja, dan krijg je dat.
We're getting a increase in the number of doses that we're
Je hebt bijna het idee dat het niet echt is.
Nee, dat is... Nee, dat kan niet.
Er is eentje die eronder gezet is.
Echt? Als het maar leuk is.
Ja, dat
Wij zijn ook niet
het,
echt.
Het criterium bij jullie is toch niet of het echt is?
Hey, René, als je vrijwillig in dienst zou kunnen, zou je dat dan doen? Of zeg je nou nee?
Dienst toen ik 18 was?
Ja? Vrijwillig in dienst? Ja?
Nee, ik heb het niet slecht gehad in dienst. Ja, nee. Eén keer toen ik met dat jasje van die generaal
buis geweest. Je bent helemaal niet in dienst geweest. Je weet helemaal niet wat dienst is.
Jawel, ik was hoofd van de kopieerafdeling. Die werkte er maar één als ik. Maar ik was wel hoofd.
Ja. Je hebt een goede herinnering aan, als ik het zo
zie. Dat is heerlijk, man.
Heerlijke en Johan met zijn oesje, die nu nog even een mondje al heen.
Ik zat echt in dienst. Ja. Maar wat ze nu doen, dat vind ik niet zo onverstandig. En ze hebben dat afgekeken van Zweden. Daar is het een ontzettend succes.
Ja,
maar er zijn natuurlijk heel veel mensen van rond de 18... die niet weten welke kant ze op willen... of wat ze nou precies willen met hun leven. En je kunt nu een jaar in dienst gaan. Dan krijg je een opleiding. En je wordt in je specialiteit benut. Als je liefst hebben ze mensen uit de techniek. En dan loop je een jaar mee in militaire dienst. En na dat jaar hopen ze dat je dus bijtekent. Dat je blijft.
Ja.
Want ze zitten met heel veel... vacatures. En in Nederland is er eerder over gesproken. En toen is het niet doorgegaan. Maar in Zweden, als voorbeeld, hebben ze gezegd... nou, als het in Zweden kan, kan het hier ook. En het was binnen een mum van tijd uitverkocht. Hè?
Nou, het is nu ook bij ons, loopt het ook storm. Heb jij ook een...
Ik heb ook een militaire dienst, maar het is echt weggegooide tijd.
Ja?
Ik heb 11 maanden ingezeten. Ik heb in een wagentje gereden, 4 tonnen. En ik heb ook nog benzine
Dat is geen wagentje.
Ja, maar niet echt een hele grote vrachtwagen.
4 tonner.
En dan ook nog benzine rondgereden, maar je bent alleen maar aan het schoonmaken. Ik ben gewoon 11 maanden aan het schoonmaken. En verven. Nee, dat was echt...
En roze koeken.
Roze koeken.
Iedereen heeft daar zijn problemen. Bij mij was ook het kopieerpapier. Was zo, man, hé. Dan zat ik er even doorheen. Ja. Dat zat bellen. Had ik ergens zoiets van, nou, wat nu?
Wegwezen,
wat
ja.
Nu?
Ja. Ja, als de vijand nu komt, hebben we
niks.
Nou, die had je misschien met Joe Biden kunnen lenen. Wij moeten er even uit, want de reclame komt er al aan. Is ook belangrijk voor dit programma. Moet ook alles betaald worden natuurlijk. Dus zo na de reclame zijn we er weer met een aflevering van dit programma. Tot zo. Op deze prachtige dinsdag met Johan Derksen, Valentijn Dries, René van der Grijp en Raymond Mens van de VVD.
Oh. Nog steeds. Oh. Ja, nog het wel. Moment komt dichterbij dat ik het misschien op moet zeggen, het lidmaatschap. Maar ik ben nog steeds lid.
Ja, nee, bij deze.
Wat kost dat tegenwoordig, een lidmaatschap?
Ik dacht, Johan, €120 per jaar.
En wat heb je daarvoor?
Nou ja, vooral heel veel vrienden. Als ik naar mezelf kijk, ik ben al ruim 10 jaar lid.
Je betaalt dus voor vrienden?
Heel veel vrienden, ja. Ja, maar je leert mensen. Het is niet heel veel anders. Politiek is toevallig mijn interesse. Het is niet heel veel anders dan een voetbalclub. Je bent daar, als je jong wordt, word je daar vaak al lid van. Je gaat naar lokale afdelingen. Dan kun je landelijk misschien wat doen. En iedereen groeit door. Ik zit nu toevallig hier en ik heb al wat bij de VVD gedaan. Andere mensen zijn nu misschien Kamerlid geworden. En je raakt elkaar nooit echt uit het oog. Dus leuk.
Maar vroeger ging dat op basis van je salaris.
Ja, dat is niet meer zo, nee. Ik weet wel, ze hebben wel speciale studentenkortingen. Dus als je jong bent, betaal je minder. En als je op een gegeven moment boven de 30 komt, dan zit ik ook boven, dan betaal je gewoon het reguliere bedrag. En dat is volgens mij €120.
Maar je hebt de vrienden, heel veel vrienden voor, dat is fijn.
Ja, nou, dat is de enige manier voor mij om dan lid van de VVD te worden.
Mij ook. Johan, je bent van harte welkom. Valentijn, je hebt vandaag gesproken met Alfred Schreuder, geplaagd man. Wat voor indruk maakte hij op je?
Nou, toch wel een indruk dat hij het pijltje nog zeker niet bij neer gaat gooien.
Nee.
Dat absoluut. Kijk, het komt zaterdag in de krant. Alleen, het was wel zo interessant over Daily Blind dat wij zeiden van, dat willen we graag morgen wel in de krant hebben.
Want wat zei je over Daily Blind?
Nee, nou, dat hij toch wel een fout hier, dat hij daar toch wel verkeerd heeft ingeschat. Zeker het afscheid van Blind. En dat hij hem natuurlijk gewoon, ja, gewoon normaal gedag moet zeggen. Mm. Als je weet dat hij beneden is, en dan kan je zeggen van hij zat boven, en is hij nou wel of is hij nou niet? Maar dan ga je naar beneden. En dat heeft hij wel aangegeven. Sorry, dat heeft hij wel aangegeven dat hij daar gewoon een fout in had gemaakt. Dat hoort natuurlijk gewoon. Je kan het niet met elkaar eens zijn over iets. Maar dat hoort er natuurlijk wel gewoon bij. Gewoon netjes een hand geven en normaal uit elkaar gaan. En
zeker. Dat zijn gewone omgangsnormen.
Ja, en dat heeft Blind natuurlijk terecht gestoord.
Ja.
Maar hij geeft ook wel aan dat hij al aan de voorkant, toen Wijndal werd gehaald, dat hij met Blind gesproken heeft. Om te zeggen van, het kan zijn dat er een moment komt dat ik je toch ga wisselen.
Ja. Hebben ze dat tegen Tadic ook gezegd met
Dat ging ook om Tadic, ja.
Tegen Tadic hebben ze ook gezegd van, joh, luister, we kopen Bergwijn. En kans wordt groot.
De kans is aanwezig.
Dat jij, aanwezig. Ja. Je koopt een linksbuiten.
Ja.
Maar voor bijna €23 miljoen.
Maar zeg maar, ze hebben
of
ook
meer?
Nee, Bergwijn was al meer.
Jezus Christus. 30, ja. 30 was het. Maar die wilden ze ook op de bank laten beginnen of zo?
Nee, want die had natuurlijk die linker positie. En Tadic, daar zijn ze natuurlijk mee gaan schuiven naar de rechterkant, omdat die Anthony wegging. Dus, maar het is wel zo dat dat soort spelers weten natuurlijk wel dat ze aan hun einde komen. En hij zegt, dat heb ik natuurlijk aan de voorkant wel met ze overlegd.
Dat weten ze alleen niet. Dat weten ze niet. Dat is het probleem. Dat is het probleem.
Zelf niet.
Nee, Blind wil dat niet accepteren. Nee. Maar iedereen loopt te zeiken over het feit dat Blind, als hij geen bal heeft, weggelopen wordt. Dan wordt hij gewisseld. Dan doet de trainer het niet goed, want Blind moet je altijd opstellen. Hetzelfde met Tadic, want die gaat ook theater maken dadelijk als hij gewisseld wordt. Ja. En ik vind het lullige is voor die trainer van Ajax, hij heeft echt punten nodig om te overleven. Maar het is geen slechte vent.
Nee, dat vind ik ook. En wat je zegt over Blind is natuurlijk terecht. Want Blind die begint nu natuurlijk te huilen. Hmm. Maar die werd
heeft hij over het geld meegekregen of niks meer?
Ja, volgens mij wel. Gewoon de rest van het salaris heeft hij meegekregen. Ik dacht wel dat dat er werd gezegd, René dacht dat ook, dat hij voor volgend jaar ook dat geld mee zou krijgen. Maar volgens mij moest hij dan eerst 24 wedstrijden spelen. En daar was hij niet aangekomen. Dus dan is het zeg maar de rest van zijn salaris van dit jaar. Maar
2,5 miljoen nog.
Ja, dat
was
dus
hij wel met gemak aangekomen aan die wedstrijd.
Ja, 100%. Ja. Ja, als hij hem weer al had opgesteld natuurlijk, en nu zeker. Maar dat krijgt hij natuurlijk, dat gedeelte krijgt hij ook bij Bayern München. Want daar voetbalt hij ook niet voor niets.
Maar het is altijd moeilijk, Valentijn, als je dan zo'n Wijndal koopt en die is niet aantoonbaar beter.
Ja.
Dan krijg je het altijd moeilijk.
Ja.
Want ja, dan ga je blind eruit halen, ga je er een neerzetten die niet aantoonbaar beter is. Ja, wat heeft dat voor zin?
Nee, dat heeft ook geen zin. Maar we hebben natuurlijk ook allemaal die Europese wedstrijden gezien. En daar hield hij natuurlijk geen stand, blind.
Tegen Napoli.
Er wordt op dit moment ook gevoetbald. De Wolves tegen Liverpool. Liverpool staat met 1-0 voor. Er wordt op dit moment ook een analyse gedaan door de BBC. En
dat hoorde ik, ja. Dat kreeg ik mee.
Dat klinkt een beetje flink.
We hebben een FA Cup winners only policy in the studio tonight. And I don't know who's making that noise, but Alan Shearer is on the commentary gantry alongside Steve Bauer. Alan, and it's toasty in this studio. It's a bit noisy as well.
Stel allemaal pornogeluiden op de achtergrond. Gary Lineker weet ook niet wat hij met mij aan moet. Die denkt ook, wat is dit? Een apart verhaal dit.
Het leuke is wel dat zij kunnen niet improviseren, hè? Hij kan niet iets leuks met die sier erop zetten. Dat ze enorm kunnen lachen of zo.
Nee.
Ze schrikken echt.
Hij raakt helemaal in paniek. Hij denkt, oh mijn god, ik moet hier weg.
Paniek, ja.
Over paniek gesproken. De World Economic Forum, daar is heel veel over te doen, daar in Davo. En ik heb allemaal programma's gezien en iedereen is ermee bezig. De een heeft het over complotten, de ander zegt, het is gewoon een bijeenkomst van partijen die elkaar proberen een beetje verder te brengen in deze wereld. Elite en politiek en bedrijfsleven. Wat is het nou eigenlijk?
Het is toch een soort denktank eigenlijk?
Ja, volgens mij. Kijk, wat het is, soms kan het ook allebei waar zijn. Mensen zeggen dan, de elite komt daar samen om ons als een soort poppenspelers te beïnvloeden. Het is natuurlijk wel zo dat de elite daar inderdaad samenkomt. Het is een soort jaarlijks economisch evenement waarin je panel discussies hebt, maar ook mensen die elkaar ontmoeten om over bepaalde thema's te praten. Koningin Maxima gaat er onder andere heen, omdat ze ook bij de Verenigde Naties actief is en heel erg met kredieten bezig is, met name derde wereld.
Die gaat even die mensen allemaal vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
Dat zou zomaar kunnen. In ieder geval daar met andere mensen over spreken. Ja, maar dat gebeurt daar vooral. Het is vooral een ons kent ons feestje tegenwoordig.
Die moet lintjes doorknippen.
Nou, wees ook blij dat ze nog wat doet behalve dan lintjes doorknippen, toch?
Dat
ze ook
omdat ze een blauwe maandag op een bank in Amerika gewerkt heeft, gaat ze toch niet weer leiders vertellen hoe de economie in elkaar zit. Komt ook van een gelul.
Maar dat is wel wat er op dat evenement gebeurt. Dat die mensen elkaar opzoeken, die discussies met elkaar voeren. En ja, de kritiek is dan een beetje dat dus daar de elite probeert om de wereld te bezweren. Maar ja, er is altijd een elite. En die elite komt hier samen als het over economische issues gaat. Maar om nou te zeggen dat het een heel groot complot is, volgens mij is dat niet zo.
Maar er gingen heel veel Nederlanders in zangerij namen niet te geloven, hè?
Ja. Nou, sowieso is het natuurlijk een teken dat je het belangrijk vindt als je de koningin stuurt. Maar er ontbreken ook heel veel mensen, hè? We zagen net dat Biden bij Rutte zit, of Rutte bij Biden eigenlijk. En Biden gaat...
Ja, ik ben dit jaar ook niet gegaan.
Nee,
ook
niet. Terwijl Trump is wel een keer gegaan, bijvoorbeeld.
Ja, je kan een heleboel dingen over zeggen, maar je wilde nog wat over Ernst Kuipers zeggen. Daar stoor je aan.
Ernst Kuipers, die wist alles zo goed aan de talkshowtafels. En na aanleiding van al die bedweterige verhalen van hem is hij minister geworden. Daar was hij ook op uit. Prima, maar laat het dan maar zien, Ernst. Ja. Nu hebben we 4 grote ziekenhuizen waar hartchirurgie voor kinderen wordt gedaan. En hij wil Groningen opheffen en hij wil Leiden opheffen. Ja. Daar is ontzettende consternatie over ontstaan. Nu heeft hij heel laf gezegd, kom er zelf maar uit welke 2 weggaan. Komen jullie er niet uit, neem ik de beslissing. Dan gaat Leiden weg en Groningen. Maar het probleem met Leiden is, die verliezen hun academische status. Dat is nogal wat voor een ziekenhuis, hè? Ja. En Rotterdam, waar hij zelf gewerkt heeft, blijft natuurlijk goed. En dan blijft Utrecht, die blijft ook. Maar in Groningen ligt dat heel gevoelig. Want kijk, de mensen in het noorden voelen zich al een beetje tweederangs Nederlanders.
Ja.
Want Groningen heeft ook een regiofunctie. Friesland, Drenthe en Groningen.
Als daar iets gebeurt met mensen...
Die zijn allemaal bij het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Als dadelijk mensen met een kind met een hartoperatie zitten... die moeten dan dagelijks op bezoek vanuit Dokkum of zo... naar Utrecht of Rotterdam. Dat is niets te doen. En dat noorden voelt zich echt in de steek gelaten door zeg maar de politici en door die hele Randstad. En dat komt daar heel erg hard aan. En ik kan me voorstellen dat in zo'n studentenstad als Leiden het feit dat de status academisch wegvalt ook een klap in het gezicht is.
Ja. Nee, dat is echt wel...
Ik vind het ook. Ja, zeker, zeg maar. Als er natuurlijk noodgevallen zijn, dan moet je eigenlijk overal in het land hebben. Want ze willen nu Noord-Zuid... Ja. Ja, daar zit nogal wat tussen, tussen Noord-Zuid.
En zeker bij acute gevallen, als er ernstige dingen aan de gang
zijn. Dan moeten daar meer ziekenhuizen zijn. En dat is in mijn eigen familie. Mijn zus die heeft ook aan de hart gehad en die is altijd in Leiden geweest. Nou, dat was redelijk te doen op die manier. Ja. Maar stel je nou voor dat zij naar Maastricht had gemoeten, daar naar een ziekenhuis of naar Groningen. Dus ik vind ook voor de noordelijke provincies, daar moet gewoon ook zo'n ziekenhuis zijn waar dat soort mensen terecht kunnen.
Ja.
Het laffe is, dat is het laffe in de zaak. Kijk, ze hebben de ruimte om er met z'n 4 uit te komen. Nou, dat lukt niet natuurlijk. Maar de beslissing neemt hij na de verkiezingen.
Ja,
Ja, weet je wel. Goed gehoord allemaal. Nog één vraag, één quizvraagje even. Ik zat vandaag iets te lezen. Hoeveel broden worden er per dag te veel gebakken in Nederland?
Oh, dat zijn er natuurlijk heel veel.
Wat denk jij? Hoeveel broden worden er per dag te veel gebakken die gewoon ook overdag naar allemaal
weggeslikt worden? 18.781.
Nee, dat zijn er waanzinnig veel.
Ja.
700.000?
700.000 broden per dag worden te veel gebakken.
Dat is bizar.
En dan willen ze die broden opnieuw gaan gebruiken. Je kan ook zeggen, we bakken er wat minder.
Juist.
Ja, ik weet het niet, maar dat zou toch ook een idee kunnen zijn.
Ja, maar hij is de zoon van een bakker.
Ja, ja, maar bij Reineke, die gaat de broden die overblijven gaan naar de voedselbank.
Dus Oké, dat is dan nog goed. Ja. Maar 700.000 broden per dag.
Ja, gaat natuurlijk
in de tijd of deze. Dat is toch niet te geloven allemaal. En die gouverneur eet ook veel te veel broden natuurlijk. Die heeft er ook weer een paar gehad. Daar proberen ze nog wat naartoe te brengen natuurlijk allemaal. Maar 700.000 is echt een schande. Het is echt niet te geloven.
Nee, dan moeten wij maar stoppen met zoete broodjes bakken.
Ja, dat doen wij toch sowieso al niet. Nou, het is niet meer gelukt om het te pakken te krijgen. Dan moeten we er helaas mee stoppen. Hè?
Jammer.
Hij was wel leuk geweest.
Kan die nu nog?
Nog één keer die gouverneur, toch? Gewoon
nog
uit.
Nog één keer een boertje.
Ja. Beginning als.
Ja. Hoppatee, ja. Heel fijn. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Voor dit moment bedankt, jongens. Tot snel weer. En jij ook natuurlijk. Je krijgt waarschijnlijk complimenten zo van Job. Dus dat komt helemaal goed. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag.
Vandaag in Sight werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.